Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van onze Rots in de Branding. 8 mei 2025 blijft, zeker voor het kerkelijk nieuws, een historische dag. Over gans de wereld waren miljoenen gelovigen en ook niet-gelovigen gekluisterd voor hun tv of pc of smartphonescherm om de kleine schouw in het oog te houden wanneer er nu die witte rook zou gaan opstijgen. Zo ook een gezin Meeuwen, vanaf de start van het conclaaf, die er rustig rondliepen en ondertussen wat de show stalen. Maar toen die donderdag 8 mei rond 18.15 uur de witte rook verscheen uit de schouw, vlogen ze weg, vooral door het grote gejuich van de tienduizenden aanwezigen op het Sint-Pietersplein en de Via della Conciliazione die er recht op uitgeeft. Een nieuwe paus werd gekozen in de Sixtijnse kapel. De Amerikaanse kardinaal Robert Francis Prevost, die de naam koos van paus Leo XIV. Uiteindelijk toch een grote verrassing. En ondertussen in de voorbije weken hebben we met onze nieuwe paus al wat kunnen kennismaken via voornamelijk de sociale media, maar ook met onze radio in het programma Radio Vaticaan. Maar voor deze uitzending van De Rots in de Branding gaan we terug naar die donderdag 8 mei. De dag ervoor, woensdag 7 mei, was het conclaaf gestart met de 133 kardinalen, opgesloten in de Sixtijnse kapel. Conclaaf komt van het Latijnse woord cum clave, wat inderdaad letterlijk betekent met de sleutel. Dus achter slot en grendel. De woensdag was er al één stemronde, maar gevolgd door zwarte rook. Donderdag voormiddag volgden twee stemronden, maar ook weer gevolgd, iets voor de middag, met zwarte rook. Maar in de namiddag stemden de kardinalen voor de vierde keer met rond 18.15 uur het verschijnen van de witte rook. En beste vrienden luisteraars, ik heb voor jullie een interview klaar liggen met een Vlaamse pater die deze dagen toevallig in Rome verbleef en dus de ganse sfeer van heel dichtbij kon meemaken. Namelijk pater Chris van Damme, afkomstig uit Grembergen, nabij Dendermonde en lid van de geestelijke familie Het Werk. Hij is 22 jaar priester en vertoefde vele jaren in Rome in het seminarie van de gemeenschap en in het hoofdklooster te Bregenz. Maar sinds 2 jaar is hij samen met confrater Martin pastoraal werkzaam in Aad in het bisdom Doornik. Na eerst een stukje muziek gaan we luisteren naar zijn beleving op donderdag 8 mei. Maar we gaan eerst luisteren naar Ik ben een kind van God, gezongen door de Amerikaanse familie Kirkland met hun 7 kinderen. Geniet ervan.
Praise the Lord, my heart with his love is beaming. Heaven's golden light over me is streaming.
I am a child of God.
En beste vrienden, we gaan luisteren naar een eerste deel van het interview met pater Chris van Damme over zijn beleving in Rome op de dag dat er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel ontsnapte. Beste luisteraars, ik bevind me hier aan tafel samen met pater Chris van Damme in het klooster van de geestelijke familie Het Werk in het bedevaartsoord van Villers-Notre-Dame nabij Ath. Beste pater Chris, u bent medepastoor in deze grote dekenij Ath van het bisdom Doornik, samen met een confrater, pater Martin. Hartelijk dank dat u bereid bent om even ter woord te staan van onze luisteraars. Over een tiental dagen hoorde ik u vertellen dat u enkele dagen in Rome was. En juist de dagen dat het conclaaf was gestart voor een nieuwe paus. En u was er dus ook in Rome op de dag dat de witte rook uit de schoorsteen steeg. Deze ervaring, echt, die moet u eens delen met onze luisteraars.
Ja, dank u, Jos. Zo, door het conclave werd dus een normaal bezoek aan Rome een heel bijzonder bezoek. En daar had ik me dan ook heel erg op verheugd, dat juist tijdens mijn verblijf in Rome de paus zou gekozen worden. Alhoewel op voorhand je nooit weet hoe lang gaat het duren, hoe vlug gaat het gaan. Maar ik wil misschien even de sfeer van die donderdagmiddag eens beschrijven. Dus het conclave begon op een woensdag 7 mei. En dus die donderdagmiddag was ik naar het Sint-Pietersplein gegaan om die sfeer een beetje op te snuiven. Wat speelt er zich af op het Sint-Pietersplein? En u moet zich dat voorstellen. Daar zijn 10.000 tot 15.000 mensen op het plein en ze wachten. Er zijn groepen die bidden voor de pauskeuze, maar er wordt vooral gewacht en naar de schouw op de Sixtijnse kapel gekeken. Ik zou deze sfeer als een vreugdevolle verwachting willen beschrijven. De vreugde en die verwachting. Heel sereen, heel vredevol, de mensen wachten. En opeens verschijnt dus de zwarte rook, kort na 12 uur. Een kleine kreet van, ja, de rook is er, maar geen, in die zin, ontgoocheling. En nadien vertrekken de mensen. Het is middag, tijd om te gaan middageten. Zo, dat was een beetje de situatie op de middag.
Dat was dus na de derde stemming, denk ik.
Hè? Juist, ja. Na de derde stemming. En dus de spanning stijgt dus, want er werd al verwacht, ofwel donderdagavond, ofwel vrijdag, in de loop van de dag zou er dus de paus kunnen gekozen worden.
U verbleef dus in het seminarium van de gemeenschap in Rome, denk ik, hè? Dus,
ja, in het Collegium Paulinum. Ja. Daar was ik dus 10 dagen. En donderdagavond was ik dus bij ons in het college. En kort na 6 uur, weer klinkt er een kreet door het huis, witte rook. En u moet zich dat voorstellen, in enkele tellen was het huis dus leeg. Iedereen vluchtte niet uit het huis, maar liep naar het Sint-Pietersplein. Ofwel met de auto, met de fiets, met de motorfiets, of met de metro. Also, ikzelf ben dus met de metro gegaan. Maar reeds deze weg naar het Sint-Pietersplein, als u in de metro komt, het grootste deel van de mensen die u daar aantreft, die gaan naar het Sint-Pietersplein. En in dezezelfde vreugde, nu niet meer verwachting, maar in deze vreugdevolle situatie, we hebben een paus. Er is witte rook. Het is ook een mogelijkheid om met gelijk wie in gesprek te komen. Omdat het gespreksthema van ja, dat moment is de witte rook. De paus die dus gekozen is. En wat eigenlijk opvallend is, alhoewel niemand weet op dat moment wie het is of het zou kunnen zijn, maar die vreugde, die is toch wel heel sterk. Die vreugde dat er een paus gekozen werd. Ja, en dan dus kom ik uit de metro in Ottaviano, dicht bij het Sint-Pietersplein. En daar is gewoon één stroom van mensen richting het Sint-Pietersplein. Honderden mensen lopen in één richting. Sommigen zijn aan het filmen. Er is een helikopter boven ons. Dus ja, het is wel een heel bijzondere situatie. Het Sint-Pietersplein was toen reeds afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dus was het maar richting de Via Conciliazione zich voordringen. Want ja, daar was gewoon een pak mensen dat langzaam, stap voor stap, voet voor voet zich beweegde. Maar wat ook opvallend was, in deze duizenden en duizenden mensen die op elkaar gepakt waren, dat was gewoon een vredige atmosfeer. Een vredige, vreugdevolle atmosfeer. Ja, en dan is het ook wachten. Dus tot het moment dat het gordijn opengaat op het balkon. En ook in deze tijd van wachten, ja, je kunt gewoon met iedereen beginnen praten. Men deelt deze vreugde met elkaar.
U kon volgen op scherm daar ook?
Ja.
Ah ja, toch. Dan ook, kon u van dichtbij toch iets zien. Ah,
ook
ja.
In de Via Conciliazione waren er dus die hele weg, die hele straat, schermen met luidsprekers. Dat was, ik zou zeggen, qua organisatie hebben ze echt een pluim verdiend. Dat was prima voorbereid. Ja, en dan gaat het gordijn open.
Beste Pater Chris, ik stel voor dat we even gaan luisteren naar dat moment.
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Goed, dat was het moment dus dat de gordijn openging. En Pater Chris, u stond daar te kijken en te luisteren.
Ja, dus het gordijn gaat open. U hebt waarschijnlijk gehoord dat er een kreet van vreugde over het plein raast. En dan kondigt dus die kardinaal aan dat we een paus hebben. Habemus Papam. Maar die kreet die toen uitgestoten werd, also echt een kreet van vreugde, dat gaat door merg en been. Alles trilde. En ja, ik kon ook niet anders als enkele tranen vergieten. Het was gewoon een heel ontroerend moment. We hebben een paus en de vreugde van deze ongeveer 200.000 mensen die daar staan en hun vreugde tot uitdrukking brengen. En dan kondigt hij dus de naam aan die de paus gekozen heeft, Leo XIV. Dat hebben we goed verstaan. maar de naam van de kardinaal, dat hebben we niet direct verstaan, omdat, ja goed, zijn naam was niet zo bekend, zou ik zeggen, of was niet bij de favorieten die in de media de ronde deed. En op dat moment haalt iedereen zijn smartphone boven, dus om na te kijken van wie is dat dan? Een eerste reactie van een Italiaan die naast mij stond, die zei, het is een Amerikaan. Is dat wel mogelijk? Dus een eerste ogenblik van dus verbazing. En dan komt de paus zelf op het balkon. En dat is eigenlijk ook een heel bijzonder moment. Dus we weten wie het is. En dan opeens zien we hem. Als zo die eerste indruk van paus Leo is ook onvergetelijk, zou ik zeggen. Hij geeft een zeer vredige indruk. Hij is zelf onder indruk. Omdat opeens zit hij ook daar 200.000 mensen voor zich die voor hem gekomen zijn. In kortste tijd, in echt een korte tijd, heeft het plein zich gevuld. Wachten mensen in vreugde op hem, om van hem ook enkele woorden te horen. Alzo, ja, deze indruk is toch wel onvergetelijk. En zijn eerste woorden. Zijn eerste woorden zijn, vrede zij met u allen.
We gaan even luisteren.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
Het is natuurlijk de groet van Jezus na zijn verrijzenis aan de apostelen, als hij de eerste keer verschijnt. Dus vrede zij met u, of vreest niet. Maar dus deze eerste woorden van de paus op die 8e mei hebben toch ook wel een heel bijzondere betekenis. Einde van de Tweede Wereldoorlog. En dus met deze woorden raakt hij de harten van de mensen die daar staan. Een spontane reactie van een Italiaan die naast mij stond is van, hij spreekt zo'n mooi Italiaans. Het is een heel menselijke, natuurlijke reactie, maar het zegt zoiets, hij raakte de harten met het feit dat we hem zagen en dus ook met zijn eerste woorden. Mijn indruk was, ja, die man heeft echt charisma. Hij straalt iets uit.
Dat hoor je bij vele andere mensen ook. Ja, ik zie aan u dat het u nog altijd geëmotioneerd bent als u het vertelt. Ik zou bijna durven zeggen dat er iets zo van vertrouwen of geloof of iets, zelf iets van vroomheid, eenvoud uitstraalt. Het is een heel andere ervaring dan bij de andere pausen.
Ja, waarom maakt hij zo'n indruk? Is het eigenlijk niet zo gemakkelijk om daar een antwoord op te geven? Ik denk ten eerste, zeker, hij is een godgewijde die een godgewijd leven leidt. Zeker ook een man van de kerk, bisschop, kardinaal, die verantwoordelijkheid gedragen heeft, maar toch deze innerlijkheid in zich heeft of met zich draagt. En wat op dat moment heel sterk naar voren komt, is de dimensie van hij is plaatsvervanger van Christus. Ja, op zo'n moment heb je geen grote lessen nodig om te zeggen wie het is, maar dus de werkelijkheid spreekt voor zich. Het feit dat hij voor het eerste keer als paus in het wit zichtbaar is en de mensen toespreekt, spreekt eigenlijk voor zich. Hij is heel evenwichtig. Hij is niet iemand van de extremen. En ik denk ook dat dat werkelijk ter sprake gekomen is in het preconclave. De betekenis van eenheid voor de kerk, in de kerk. Hij heeft ook de eenheid in zijn wapenspreuk. Die eenheid die nu meer dan ooit van betekenis is. En gedragen door zijn, ik zou wel zeggen, geestelijke vader Augustinus. En daar, also indirect zou ik willen zeggen, zie ik ook een verbinding met Benedictus. Benedictus was heel sterk geïnspireerd door Augustinus, omdat hij een grote liefde had voor Augustinus. Paus Leo is dat op een heel andere wijze. Als Augustijn, ja, heeft hij van nature, zou ik zeggen, een liefde tot Augustinus. En gaat daar ook uit putten voor zijn pontificaat.
Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti, e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce.
Hoeveel mijlen nog te reizen? Welke wegen nog te gaan? Welke ster zal ons wijzen naar dat land waar geen grenzen bestaan?
Het is de droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Ik zie u rijk in al die dromen. Ik zie u licht in elke traan. Dat op aarde uw wil wordt gedaan.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Dona nobis.
Dona, nobis, pacem.
elke vezel van ons leven, ieder ding en elke dag. Leer ons alles te geven, tot er nergens meer onrecht bestaat.
Nergens meer onrecht bestaat. Geef ons vrede, zijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waar op de schepping wacht.
Welkom bij Radio Maria.
En beste luisteraars, u hoorde voor het vredeslied, gezongen door Ellie en Rickert, nog enkele van de eerste woorden die paus Leo XIV uitsprak op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Hij zei: God houdt van ons allen, hij houdt van jullie allemaal en het kwaad zal niet overwinnen. We zijn allen in de handen van God. Daarom, zonder angst, verenigd, hand in hand met God en met elkaar, laten wij voorwaarts gaan. We zijn discipelen van Christus. Christus gaat ons voor en de wereld heeft zijn licht nodig. En ik stel voor verder te luisteren naar het interview die ik dus had met pater Chris van Dam, die de dagen van het conclaaf en de ganse sfeer op het Sint-Pietersplein in Rome mocht meemaken op deze historische 8 mei, toen een nieuwe paus werd gekozen.
In de grote media ging vooral natuurlijk de interesse uit naar wie de volgende kandidaat pauzes zijn. Nu, het werd nogal weergegeven als precies alsof het een verkiezing is van een president en een parlement. Maar anderzijds hebben wij vandaag de sociale media en vele katholieke websites met live beelden. En zo konden we toch alles van zeer dichtbij beleven, door alle eucharistievieringen voor het conclaaf. We konden eigenlijk volgen tot aan het sluiten van de grote poort van de Sixtijnse kapel. Uiteindelijk stelt je vast dat toch alles in een sfeer van gebed en vooral aanroeping van de Heilige Geest gebeurt.
Ja, also, dat is heel belangrijk om dat echt te onderlijnen. Pre-conclave en dan het conclave. Also, wat is het pre-conclave? Ja, dat is gewoon de tijd voor het conclave. En die tijd begint na het overlijden van paus Franciscus. Dan komen de kardinalen van overal ter wereld zo druppelsgewijs naar Rome. Maar dan beginnen zij direct. Dus ten eerste om de begrafenis voor te bereiden. Maar dan ook om dus heel belangrijke gesprekken te voeren. Also, de huidige situatie van de kerk vast te stellen, te evalueren. Dat is een eerste grote stap die ze zetten. En de tweede, zo, wat zijn de uitdagingen voor de kerk vandaag en voor de toekomst? Wat is het antwoord dat wij daarop kunnen en moeten geven? En dan ook een heel belangrijk een moment van dat pre-conclave, also, wat is het profiel van diegene die dus dit antwoord op die uitdagingen zou kunnen geven? Op KTO was een heel mooi en interessant interview met 3 kardinalen, Franstalige kardinalen, ik denk van Quebec, van Kinshasa en van Marseille, waar zij dus ook over dat pre-conclave en dan over de geest van het conclave gesproken hebben. En Zij omschreven het preconclave als heel vermoeiend, omdat ze dus die hele tijd al zo heel intens, bewust, wilden luisteren naar wat iedereen te zeggen had. Dus om de evaluatie van de situatie van de kerk te beschrijven. En dat werpt dan natuurlijk een heel ander licht op het conclave. Dus met die inspanning, met die voorbereiding, zijn dus die kardinalen naar het conclave gegaan. Of is het conclave begonnen? Een heel klein detail wat daar een van die kardinalen gezegd had. Na het extra omnis, dus als iedereen die niet bij het conclave aanwezig blijft uit de Sixtijnse kapel moest gaan, werden die deuren gesloten. En hij zegt, ja, die deuren werden toegeslagen. Dat maakte dus een indrukwekkend lawaai. Met een slag gingen die deuren dicht. En hij zei, ja, opeens werd het ons bewust van, ja, nu wordt het heel serieus. Een tweede element, als u gezien hebt hoe die kardinalen de Sixtijnse kapel binnengaan, ze hebben liturgische kleding aan. Also, het is een soort liturgie. Het wordt van gebed gedragen. Het is reeds door gebed voorbereid. En dan een heel interessant element wat ik hier nog zou willen invoegen. Daar die duizenden mensen die op het Sint-Pietersplein staan, zien die Sixtijnse kapel. En anders als op een scherm, als we weten, daar een paar honderd meter verder in de Sixtijnse kapel, daar wordt nu overlegd, beraden gekozen. Also deze gebedsverbinding is heel intens op het moment van het conclave.
Dus dan mogen we echt besluiten, ja, de Heilige Geest is hier. Het is dus totaal anders dan een verkiezing voor een president. Of
juist. Bij een verkiezing gaat het om populariteit en hoeveel geld. Bij een conclave gaat het er werkelijk om. Ja. Wie heeft God voorzien als volgende paus? En dus in deze geest gebeurt die keuze. En tegelijkertijd wordt er ook over heel de wereld gebeden. Also in alle continenten, in alle landen, wordt er voor dat moment gebeden. Dat is natuurlijk een heel andere situatie als een verkiezing.
Mogen we echt zeker zijn dat een nieuwe paus ook het resultaat is van wat de Heilige Geest ook wenst voor de kerk op dit moment?
Heel zeker. Ja, also dat is heel zeker.
Okay.
Spirito Santo, soffio di vita. Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolatore, vieni e santificaci. Spirito, Spirito, soffio di vita, Spirito, Spirito, soffio di fuoco, Spirito, Spirito, consolatore, vieni e santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolatore, vieni e santificaci.
In de grote media gaat vooral de interesse ook in welke lijn zal de nieuwe paus wandelen. Gaat hij in de lijn van een paus Franciscus of van een paus Benedictus of van een Johannes Paulus II enzovoort. Nu, dit is menselijk, ook wij stellen ons die vraag en dat mag wel. Maar ik denk toch wel dat we een belangrijk aspect van deze pauskeuze dreigen over het hoofd te zien. Namelijk uiteindelijk, maar men spreekt van een opvolger van Petrus, en ik denk dat dat toch zeer belangrijk is.
Eén spontane reactie was direct na de naam Leo. Toen zei er iemand, ja, de naam is programma. En hij slaat ook wel de nagel op de kop, denk ik. Want daartoe zou ik zeggen, met deze keuze neemt hij een beetje afstand van zijn voorgangers en spant de boog een beetje verderop. Dus hij gaat verder terug in de geschiedenis om toch wel een heel betekenisvolle paus Leo XIII als zijn voorganger voorbeeld te nemen en hem dus zelf Leo XIV te noemen. De naam is programma. En ikzelf ook met mijn medebroeders. We hebben ons ook overlegd, ja, welke naam zou de volgende paus kiezen. En ja, het is heel duidelijk, daar heeft iedereen in het duister getast. Dus met Leo XIV had denk ik niemand gerekend. Maar het maakt ook iets duidelijk. En iemand had ook gezegd, een kardinaal had gezegd, we hebben een paus gekozen die chronologisch op Franciscus volgt. Maar we hebben een opvolger van de heilige Petrus gekozen. En dat brengt dat eigenlijk heel goed tot uitdrukking. Paus Leo volgt paus Franciscus op, maar hij is de opvolger van Petrus, de plaatsvervanger van Christus op aarde. En de manier waarop dus, ik denk ook de manier waarop dus die keuze gebeurd is, brengt dat nog eens tot uitdrukking. En dan een korte gedachte bij de naam zelf. De paus heeft niet veel tijd om zich dat te overleggen. Waarschijnlijk ziet hij in de loop van het conclaaf, dus als hij steeds meer vertrouwen krijgt. Maar ja, en toch moet hij dus een naam kiezen. En ik denk, die heeft hij niet toevallig, maar heel bewust gekozen. Leo XIII, en dat heeft hij ook zelf al aangeduid, alsof vanwege zijn sociaal encycliek, sociale encycliek Rerum Novarum, die toen, ja, en in de, ik denk, 100 jaar daarop, van een heel grote betekenis was, daar wil hij ergens verder zetten? Of is dit daar ook een bepaalde actualiteit voor vandaag? Natuurlijk, we zijn meer dan 100 jaar verder nu. En dat is ook weer het tijdloze van de kerk. We dragen dingen verder en tegelijkertijd actualiseren wij het geloofsgoed. Het geloofsgoed dat niet verandert, wordt in een tijd die altijd verandert, steeds opnieuw verkondigd. De uitdagingen veranderen, maar het geloof blijft hetzelfde. Ik kan heel graag nog een anekdote vertellen die enkele dagen, 2 dagen na de pauskeuze gebeurd is. Dus we weten, als bisschop was paus Leo enkele jaren in Peru. En ja, daar heeft hij ook, ik zou zeggen, de harten van de mensen gewonnen. Nu, dat is 2 dagen na zijn pauskeuze op een bijzondere manier tot uitdrukking gekomen. In de metro, we zijn enkele priesters onderweg, ontmoeten wij een jonge man uit Peru, die wil ons zijn verhaal doen, in het Spaans.
Ja.
Wij hebben hem niet helemaal verstaan, maar hij wou gewoon zijn verhaal doen. Dus hij komt uit Peru en hij was echt fier erop dat paus Leo enige tijd in Peru geleefd heeft. Een klein detail, maar als mensen zich zo met de nieuwe paus, met paus Leo, identificeren, ook al stamt hij niet, komt hij niet uit het land, ik zou zeggen, het spreekt ook boekdelen. En hier, ja, heb ik een heel groot vertrouwen ook in paus Leo, dat hij deze menselijk gezien onmogelijke taak tot een goed einde zal brengen.
Beste Patercus, mag ik je zeer hartelijk danken voor deze getuigenis op de dag dat de witte rook uit de schoorsteen kwam. Ik zou zeggen, laten we deze pauze in ons gebed opnemen en ik God de Vader en de Heilige Geest danken voor deze nieuwe pauze die we gekregen hebben. Hartelijk dank voor dit interview.
Ja, graag gedaan, Jos.
En beste vrienden, u hoort de zon uit het lied Tu es Petrus, u bent Petrus. Naar de woorden van Jezus, u bent Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. U kon dus luisteren naar het interview die ik had met de Vlaamse pater Chris van Damme van de geestelijke familie Het Werk, pastoraal werkzaam met een medeconfrater in de pastorale zone van Aad in het bisdom Doornik. En hij vertelde ons wat hij beleefde op het Sint-Pietersplein, de dag dat deze witte rook steeg uit de kleine schouw van de Sixtijnse kapel, wat duidde dat er een nieuwe paus was gekomen. En voor hem en ook voor velen onder ons toch wel een zeer emotioneel moment. En beste vrienden luisteraars, ik zou willen afsluiten met een heel bijzonder lied ter ere van onze nieuwe paus. Het werd vervaardigd door leden van een vereniging op YouTube genaamd L'École des Saints. de school der heiligen. U kan het zelf opzoeken. En zo luidt de tekst. Of eerst zo kan je lezen op hun website, zou ik zeggen. We verleggen de grenzen van creativiteit om het geloof over te brengen met behulp van artificiële intelligentie. Het lied is wel in het Frans en overloopt het leven van paus Leo XIV. En ik vat wat samen wat er gezongen wordt. Geboren in Chicago in 1955, in een gelovig gezin waar gebeden werd, student wiskunde, ingetreden bij de Augustijnen en priesterwijding in 1982. Daarna naar Peru gezonden om de armen te dienen, jongeren te vormen en de sacramenten toe te dienen. Terug in Chicago werd hij provinciaal prior van de orde en later algemene overste. In 2014 keert hij als bisschop terug naar Peru als een vredevolle herder om wonden te genezen en het geloof te verspreiden. En het lied vervolgt. In 2023 wordt hij in Rome kardinaal en prefect van de bisschoppendicasterie en helpt de paus in de keuze van nieuwe bisschoppen. En tenslotte vermeldt de tekst van het lied. In 2025 overlijdt paus Franciscus en het conclaaf kiest Robert Francis Prevost, die de naam Leo XIV aanneemt, als dienaar van de hoop. Mogen hij de kerk leiden en het evangelie opnieuw doen uitstralen. En het refrein van het lied is telkens Leo XIV, broeder en dienaar, jij draagt de kerk in gebed. Mogen deze weg ons leiden naar de Heer in waarheid, vrede en volle ijver. Beste vrienden, dank voor het luisteren, geniet van dit mooie lied en tot een volgende uitzending van De Rots in de Branding.
Né à Chicago en 1955 d'un père franco-italien et d'une mère espagnole, il grandit dans la foi, dans un foyer modeste où la prière guidait chacun de leurs pas. Études et vocations, il étudie les maths, passionné et discret, mais l'appel de Dieu vient bousculer ses plans. À 22 ans, il entre chez les Augustins et consacre sa vie au Christ pleinement. Léon XIV, frère et serviteur, tu portes l'Église dans la prière et l'honneur. Que ton chemin nous guide vers le Seigneur, dans la vérité, la paix et la ferveur. Ordination et mission, il devient prêtre en 1982. Envoyé au Pérou pour servir les plus pauvres, il y reste des années, fidèle et joyeux, curé formateur, proche des plus petits. Il forme des jeunes, célèbre les sacrements et devient prieur puis responsable local. Il prend la nationalité péruvienne car il aime ce peuple comme sa propre famille. Retour et responsabilité, de retour à Chicago, il prend la direction de sa province avec humilité, puis il est élu chef de tout l'ordre augustin, reconnu pour sa fidélité et clarté.
Léon XIV, frère et serviteur, tu portes l'Église dans la prière et l'honneur. Que ton chemin nous guide vers le Seigneur.
En 2014, nommé évêque à Chiclayo, il retourne au Pérou où il sert à nouveau. Pasteur paisible, visage familier, il soigne les blessures et fait grandir la foi. En 2023, il devient cardinal et préfet des évêques. À Rome, il travaille, il aide le pape à choisir les pasteurs pour que l'Église grandisse dans la ferveur. Le pape François meurt, le monde se tourne vers l'esprit et la prière. Le conclave choisit Robert Francis Prévost et il devient Léon XIV, serviteur de l'espérance. Un pasteur du terrain, un visage connu, qu'il guide l'Église dans les temps nouveaux et fasse rayonner l'Évangile à nouveau.
Que la paix soit avec vous, dit-il au balcon. Dieu vous aime tous, le mal ne prévaudra pas. Un appel à l'unité, à marcher ensemble, main dans la main, avec Dieu, sans peur ni doute.
Une église ouverte, construisons des ponts, a-t-il exhorté, que le dialogue et la foi soient liés. Un message pour tous, croyants et lointains, une église de frères, de cœur et de mains. Léon XIV, frère et serviteur, tu portes l'Église dans la prière et l'honneur. Que ton chemin nous guide vers le Seigneur, dans la vérité, la paix, la ferveur. Annuntio vobis, gaudio magnum. Habemus papam, eminentissimum, reverendissimum, dominum, dominum Robertum Francisco, Sancte Romana Ecclesia, cardinalem prevos, qui sibi nomen imposui Leonem quartum decimum. Je vous annonce une grande joie, nous avons un pape, le très éminent et très révérend Seigneur, Monseigneur Robert Francis, cardinal de la Sainte Église romaine Prévost, qui a pris pour nom Léon